Ik wil vanmorgen, om te beginnen met jullie eerst het inmiddels bekende gedeelte uit Efeze 6 lezen. En daarna lees ik als inleiding een paar versen met u uit een van de psalmen. En ik lees deze keer alleen de versen 13 en 14 van Efeze 6 met u. En daar schrijft Paulus over ons onderwerp van vanmorgen. Dus Efeze 6, vers 13 en 14. En daar schrijft Paulus: neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En vanmorgen sta ik met jullie stil bij het borstharnas. Dat is het borstharnas van de gerechtigheid. En dat is het tweede onderdeel van de geestelijke wapenrusting. En de vorige keer ben ik begonnen met het onderdeel voor onderdeel behandelen. En de vorige keer hebben we samen stilgestaan bij het eerste onderdeel, de gordel van de waarheid. Dus dat is het onderwerp van vanmorgen. Nou, tijdens mijn voorbereidingen stuitte ik op een bijzondere psalm, psalm 97. En daar schrijft David over Gods gerechtigheid. En ik wil dat gedeelte vanmorgen samen met dat in Efeze 6 met jullie lezen, zodat we vanaf het allereerste begin weten waar het om draait, wat er zeg maar op het spel staat. Dus als u ook vanochtend psalm 97 met mij wilt opzoeken, en dan lees ik daar met u vanaf vers 1. Psalm 97 vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. En de teksten worden inderdaad ook geprojecteerd, dus u kunt ook mee lezen. Dan lezen we het volgende. De Heere regeert. Laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Donkere wolken zijn rondom hem. Gerechtigheid, daar heb je het. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Dus het onderwerp van vanmorgen, de gerechtigheid, zegt de psalm, vormt het fundament van de troon waarop God troont. En in Efeze 6, vers 14 hebben we gezien dat ook die gerechtigheid, dat een wapen voor ons is in de geestelijke strijd. En om heel eerlijk te zijn, bij mijn voorbereiding dacht van hoe kan nu de gerechtigheid, hoe kan dat nou een wapen zijn in de geestelijke strijd? En dat is voor mij, zeg maar, wat ik voor jullie vanmorgen duidelijk wil proberen te maken. Hoe dat de gerechtigheid van God een wapen is voor ons in onze strijd, in onze geestelijke strijd. Dus gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon, van God. En vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid. En alle volken zien zijn heerlijkheid. Okay, laten we samen nog een moment bidden. Dank u wel, Vader, dat u in uw wijsheid en in uw goedheid de gemeente gewild heeft. En dat we vanmorgen zo inderdaad op deze plaats hier bij elkaar mogen zijn. En wat er vanmorgen gebeden is, Heer, ieder is zo gekomen met zijn of haar eigen vreugde en eigen verdriet, zorg en ziekte, moeite en last. Heer, en dat mag zo vanochtend allemaal hier op deze plaats komen, voor uw heilige aangezicht. En daar spreekt ook zo de verwachting uit, Heer. Ieder die hier vanochtend zo is, daar spreekt de verwachting van uit, Heer, dat de hulp van u moet komen. En dat onze vreugde en onze blijdschap, Heer, ook zo met u mogen delen. Heer, en we werpen het zo voor uw troon vanochtend. En ik wil u bidden, Heer, dat vreugde en verdriet is niet alleen voor de toehoorders, maar ook voor de sprekers, Heer. Heer, dat u mij ook in het bijzonder wilt zegenen in het spreken, dat ik woorden van u mag spreken. En dat ook bij het luisteren, Heer, dat er geen ruis is, dat we door onze zorgen of onze verdriet, dat we uw woorden, uw stem niet horen. Maar ik wil u bidden dat u vanochtend, Heer, met kracht, Heer, uit uw woord tot ons wilt spreken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Oké, vanochtend pakken we de draad weer op en gaan we verder waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat is nu bij vers 14 van Efeze 6. En zoals gezegd, dit keer het tweede onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Het borstharnas van de gerechtigheid. En opnieuw moeten we ons herinneren dat het hier slechts gaat om een beeld. Een afbeelding van iets wat we niet direct met onze ogen kunnen zien. En je kunt het vergelijken met Neil Armstrong. Neil Armstrong, toen hij op 20 juli 1969 als eerste mens voet op de maan zette. Denk je dat eens in. Voor je is er nog nooit iemand op de maan geweest. En dan kom je terug en hoe beschrijf je dan wat je gezien hebt? Er waren geen videobeelden van dichtbij, geen foto's van dichtbij. Dus ik kan me zo indenken dat Neil 's avonds thuis komt en zijn vrouw aan hem vraagt, zeg schat, zeg eens, hoe was het? Hoe was het nou om op de maan te lopen? Vertel me nou eens, wat was het? En als je dat dan probeert te beschrijven, je kunt dus niet teruggrijpen op foto's van iets anders, of van zeg maar mensen die er voor je zijn geweest. Er zijn geen foto's, geen videomateriaal. Wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar beelden die een beetje in de buurt komen van wat jij hebt gezien. En datzelfde heeft Paulus ook hier gedaan. Hij was op zoek naar beelden om die geestelijke strijd, om dat uit te drukken. Weet je hoe Neil Armstrong de maanoppervlakte beschreef? Hij gebruikte daar twee woorden voor. Hij zei, magnificent desolation. En in Nederlands is dat schitterende leegte. Zo beschreef hij de maanoppervlakte. En misschien kun je er inderdaad iets bij voorstellen. Nou, op dezelfde manier probeert Paulus hier in Efeze 6 ons duidelijk te maken waar het in de geestelijke strijd om gaat en hoe dat we ons moeten wapenen tegen de aanvallen van de Satan. En ik heb dat de vorige keer ook proberen duidelijk te maken, is dat Paulus ons hier een aantal geestelijke principes wil leren. En dat hij daar een niet-geestelijk beeld voor gebruikt. En hier in Efeze 6, het beeld dat hij gebruikt, is het menselijk lichaam. Jij en ik. En dan gebruikt hij een aantal middelen, materialen haalt hij erbij, waarmee we ons lichaam kunnen beschermen. En vanmorgen, zoals gezegd, staat het borstharnas op het programma. En op zich is dat een goed gekozen beeld. Maar misschien herinner je van de vorige keer nog, toen we 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 gelezen hebben. En daar zegt Paulus het volgende. Lees maar eens mee. Dus het gaat vanochtend over het borstharnas, maar vorige keer hebben we daar ook al een tekst over gezien. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8, waar Paulus zegt, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Dus hier lezen we borstharnas van geloof en liefde, terwijl Paulus het in Efeze 6 vers 14 over het borstharnas van de gerechtigheid heeft. Nou, dit maakt meteen duidelijk dat wat het borstharnas aangaat, dat we niet te snel moeten zijn als het op conclusies trekken aankomt. Want in deze twee teksten zien we dat zowel het borstharnas in verband wordt gebracht met geloof en liefde, en aan de andere kant met gerechtigheid. Nou, met deze twee waarschuwingen in ons achterhoofd heb ik mij bij de voorbereiding voor deze preek de volgende twee vragen gesteld. De eerste vraag, waarom het borstharnas? Of anders gezegd, wat beschermt het borstharnas? En het moet iets anders zijn dan waar we de vorige keer hebben gezien, wat de gordel van de waarheid beschermt. En het antwoord op deze eerste vraag, wat beschermt het borstharnas? Dat helpt ons beter te begrijpen wat Paulus, als het gaat om die geestelijke principes, weet je nog, dat hij ons probeert duidelijk te maken, om dan te begrijpen waarom dat hij juist voor dit beeld kiest. Dus daarom die eerste vraag, er moet iets beschermd worden. Hij kiest voor het borstharnas. Waarom juist voor het borstharnas? Wat beschermt dat? En dan de tweede vraag. Paulus heeft het hier niet zomaar over een borstharnas. Nee, hij zegt, bescherm jezelf, bekleed je met het borstharnas van de gerechtigheid. Dus bij de tweede vraag gaan we onze aandacht verleggen naar het tweede deel en naar het borstharnas van de gerechtigheid. En wat is die gerechtigheid waar Paulus het hier over heeft? Dat is de tweede vraag waar we ons bij op gaan richten. En dan uiteindelijk, hoe helpt ons dit dan? Hoe helpt ons dat als wij ons bekleden met dat borstharnas van de gerechtigheid? Hoe helpt ons dat in de geestelijke strijd? Dus die twee vragen. En dan de eerste vraag, daar begin ik mee. Waarom het borstharnas? Nou, het beeld dat Paulus hier oproept, dat borstharnas, is er een van een Romeinse soldaat. Ik heb het de vorige keer, en misschien herinner je dat nog, gezegd, dat Paulus deze brief aan de gemeente in Efeze schreef zo ongeveer in het jaar 60 na Christus. Terwijl hij gevangen zat in Rome. Dus als hij het hier heeft over een borstharnas, dan is dat het borstharnas van een Romeinse soldaat uit die tijd. Nou, wat bedekte dat? Het borstharnas van die Romeinse soldaat bedekte alles zeg maar tussen de nek en zeg maar de bovenste gedeelte van de dijbenen. Je kunt het een beetje voorstellen, ik had het vanochtend aan kunnen doen misschien, maar dat is wat ongemakkelijk. Maar je kunt misschien mijn jasje, en dat is dan een beetje een voorbeeld van een borstharnas. Dus dat gedeelte, alles zeg maar van borstholte en buikholte, voor- en achterkant, zijkant, wordt daarmee beschermd. Nou, wat dat dan meteen duidelijk maakt, is dat het hier gaat om een belangrijk onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Want wat beschermt het borstharnas, de harnas, een aantal vitale delen van ons lichaam. En in de Bijbel vind je met enige regelmaat verwijzingen naar de organen die je in die beide, in het buik en borstgedeelte, in de borstholte terugvindt. Die dus door dat borstharnas worden beschermd. En in de Bijbel worden deze organen, die je dus zeg maar achter dat borstharnas vindt, gezien als het centrum, of met een wat ouder Nederlands woord, de zetel van onze gevoelens. Dus als de Bijbel het heeft over organen, met name in de buikholte, dan wordt dat gezien als beeld voor de zetel, het centrum van onze innerlijke menselijke gevoelens. Nou, laat me een paar voorbeelden daarvan geven. In de Psalmen bijvoorbeeld lezen we over de nieren. Psalm 7 vers 10 zegt dat God een rechtvaardige God is die harten en nieren beproeft. En de nieren hier die staan gelijk aan het innerlijke, het diepste innerlijk van een mens. Daar waar jouw en mijn gevoelens en verlangens zijn en gedachten. Nog een voorbeeld. In Jeremia zien we, is er een moment dat hij heel bang is, angstig is. Dus dat hij angstige gevoelens heeft. En dan schreeuwt hij het op dat moment uit, o mijn ingewand. Dus met andere woorden, die ingewanden, dus die organen in de buikholte, die worden hier gezien als de zetel van de gevoelens, in dit geval angstgevoelens, van Jeremia. Maar ook in het Nieuwe Testament zie je dit. Bijvoorbeeld in de brieven van de apostel Paulus. In de brief aan de Filippenzen bijvoorbeeld, hoofdstuk 2 en dan het eerste vers, daar schrijft Paulus, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontfermingen zijn. Nou, waar in onze Bijbelvertaling gevoelens staat, er staat in de grondtekst in het Grieks splagnon. En dat is letterlijk betekent dat ingewanden. Dus ook hier in het Nieuwe Testament wordt het gebruikt ingewanden om de zetel, zeg maar het centrum, de plaats van onze innerlijke gevoelens aan te geven. Dus Wat betekent dit? Dat als Paulus ons in Efeze 6 oproept om ons met dat borstharnas te bekleden, dan gaat het hem erom dat wij die delen van ons lichaam beschermen, daar waar onze gevoelens zijn. En daar diep van binnen. Want Paulus weet dat wij ons vaak door onze gevoelens laten leiden, als het op keuzes maken aankomt. Maar de duivel weet dat ook. En hij die misbruikt het om ons zo in de val te laten lopen. En dus moeten wij daarvoor worden beschermd. En laat één ding duidelijk zijn. En begrijp me niet verkeerd. Er is niks mis in de zin met het hebben van gevoelens, verlangens of begeerten. Want God zelf immers heeft ons gevoelens gegeven. Maar de duivel probeert ze te veranderen in verkeerde, ongepaste gevoelens. Simpelgezegd, hij neemt die goede verlangens, goede gevoelens, en hij probeert ze te laten ontvlammen, zodat ze onbeheersbaar worden. Dat je op een gevoel krijgt dat je niet anders kunt dan eraan toe te geven. Op zo'n manier dat je verlangens en gevoelens zeg maar de controle overnemen en dat ze zeg maar het winnen van je verstand. Dus hoewel de gevoelens en verlangens die God geschapen heeft goed zijn, is het wel belangrijk dat wij een bepaalde volgorde in acht houden. Namelijk dat, en nu komt een moeilijk woord voor hoe we dingen ervaren, dat noemen we het subjectieve, dus dat hoe we dingen ervaren, dat moet volgen op het objectieve, hoe dingen feitelijk zijn. Dus hoe we dingen ervaren moet volgen op hoe dingen feitelijk zijn. Hoe dingen feitelijk zijn, het subjectieve moet voorgaan op het objectieve. Het objectieve moet voorgaan op het subjectieve. Het gaat niet om hoe we het ervaren in de eerste plaats, maar we moeten eerst zicht krijgen op hoe is de feitelijkheid. Hoe staat de feiten ervoor? En Romeinen 6, vers 17, mijn uitleg is misschien een beetje moeilijk, maakt dit helemaal duidelijk. Dan zegt apostel Paulus, maar God zij dank. U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte. En in de grondtekst staat hier el cardias. En letterlijk betekent dat vanuit je binnenste. Dus u was wel slaaf van de zonde, maar vanuit je binnenste ben je gehoorzaam geworden, schrijft Paulus, aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Met andere woorden, je hebt die toe besloten. Er is een leer vanuit Gods woord en daar heb je toe besloten vanuit je binnenste, vanuit je gevoelens, om daar gehoorzaam aan te worden. Zo zie je, leer, het verstand moet voorgaan op je gevoelens. En je gevoelens moeten het verstand volgen. En dus is het goed dat we dat beschermen. En dat is de reden waarom dat Paulus hier in Efeze 6 kiest voor het beeld van het borstharnas. Dan de tweede vraag. Waarom het borstharnas van de gerechtigheid? Of anders gezegd, zoals we zo net hebben gezien, dat het onze innerlijke gevoelens en verlangens zijn die beschermd moeten worden. Waarom dan juist met het borstharnas van de gerechtigheid? Dat we daar een borstharnas voor nodig hebben, dat is duidelijk. Maar waarom juist het borstharnas van de gerechtigheid? Waarom niet het borstharnas van het geloof? Of van de liefde, zoals we dat in 1 Thessalonicenzen 5 hebben gezien? Nou, laat ik beginnen met uit te leggen over welke gerechtigheid dat Paulus het hier heeft. Er zijn er namelijk die zeggen dat overal waar je gerechtigheid vindt, dat je dat eigenlijk moet, dat er eigenlijk bedoeld wordt goedheid. Dus dat je eigenlijk elk woord gerechtigheid, dat je dat zou moeten vervangen door goedheid. En dan bedoelen ze ook nog morele goedheid. Met andere woorden, iets wat vanuit jezelf komt. En die mensen zeggen dat in de geestelijke strijd maken we alleen een kans als er niets op ons gedrag valt aan te merken. Met andere woorden, als je altijd het goede doet. Nou, ik wil duidelijk maken dat dat hier nooit bedoeld kan zijn. Je kunt nog zo goed zijn, maar het helpt je niet als jij oog in oog met de duivel staat met zijn listige verleidingen. Sterker nog, uit het leven van twee mannen uit de Bijbel lijkt eerder het tegenovergestelde waar te zijn. Van Job bijvoorbeeld weten we, wordt gezegd dat hij vroom en oprecht was. En sommige vertalingen spreken hier over rechtvaardig. Job was vroom en oprecht. En dat Job godvrezend was en zich afkeerde van het kwaad. Nou, als deze mensen dus gelijk hebben, dan zou Job dus niet in de verleiding moeten komen en niet aangevallen moeten worden. Want Job zou dan bestand zijn tegenover de Satan. Maar we weten allemaal wat hem overkwam. De Satan had gezien dat Job God vreesde. En hij zei tegen God dat dit kwam omdat God, dat staat er letterlijk in de Bijbel, een beschutting had gemaakt om Job en zijn huis. En dat God het werk van zijn handen had gezegend. En nadat Satan dat gezien heeft, vraagt hij aan God of God zijn hand tegen Job wil uitstrekken. En alles wil treffen wat Job heeft. En de Heere doet dat. Hij geeft Job in de handen van Satan over. En dus zien we dat niet Jobs goedheid, dat zijn vroomheid, dat Satan niet afschrikt. Integendeel, het maakt juist dat Satan Job wil treffen in het diepst van zijn ziel op een uiterst gewelddadige manier. Of kijk eens naar Johannes de Doper. Ook van hem wordt gezegd dat hij een rechtvaardig en heilig man was. Maar Herodias, de vrouw van de koning, koning Herodes, die had het op Johannes gemunt en wilde hem doden. En waarom? Omdat Johannes tegen koning Herodes had gezegd dat hij niet met Herodias, zij was namelijk de vrouw van de broer van de koning, dat de koning niet met haar mocht trouwen. Dus Job zijn goedheid, zijn gevoel voor rechtvaardigheid, zijn vrees voor God, hadden hem ertoe gezet om dit tegen de koning te zeggen. En met alle gevolgen van dien. Kijk maar eens hoe het met hem afloopt. Herodias, dus de vrouw van Herodes en haar dochter, die krijgen de koning uiteindelijk er zover dat ze Johannes laten onthoofden. Duidelijk dus, hoop ik. Goed zijn of goed willen doen vanuit jezelf kan niet het borstharnas zijn dat je uiteindelijk beschermt tegen de vurige pijlen van de boze. En opnieuw, begrijp me goed, rechtvaardig willen zijn, goed willen zijn, is goed. Wij proberen dat onze kinderen tenminste te leren. Maar eigen, aangeboren rechtvaardigheid of aangeboren eigen goedheid is als was voor de zon als je hebt te strijden tegen de geestelijke machten van het kwaad. Je hebt er niks aan. Oscar Lohuis heeft het eens uitgelegd aan de hand van een wedstrijdje steenwerpen. Hij zei het volgende. Hij zegt, stel je eens voor dat we met z'n allen naar het strand gaan. En iedereen, we gaan daar een wedstrijdje steenwerpen houden. Iedereen gaat op zoek naar de geschikte steen. En je zoekt een geschikt plekje aan de kust van de Noordzee. En degene die met zijn of haar steen op zijn of haar geschikte plekje de kust van Engeland weet te bereiken, die heeft gewonnen. Nou, misschien kun jij je steen wel 50 meter vergooien. En anderen misschien wel 70 meter. En misschien zit je hier en ja, ik ben niet zo sterk en 10 is misschien de max, of 20 meter. Je begrijpt het hopelijk al, dat niemand van ons, hoe sterk of hoe goed dat je ook bent, lukt het om zijn of haar steen van de kust van de Noordzee naar Engeland te gooien. En precies zo is het ook met onze eigen goedheid, met onze eigen rechtvaardigheid. Sommige mensen leven beter dan anderen, ja. Sommige mensen zondigen meer of heviger of erger, hoe je dat ook maar wilt noemen, dan anderen. Ja, maar allemaal Hoe goed ook zijn wij mijlen ver afgedwaald van de volmaaktheid van God. Zelfs diegene die 70 meter ver zijn steen kan gooien, het stelt allemaal niks voor in vergelijking tot wat God van hem of haar vraagt. Dus dat is niet de gerechtigheid waar Paulus het hier in Efeze 6 over heeft. Het kan gewoon niet onze eigen gerechtigheid zijn. Iets van wat je van jezelf zou kunnen inbrengen. Dus als dat het dan niet is, als het niet onze eigen gerechtigheid is, over welke gerechtigheid heeft Paulus het hier dan wel? Nou, volgens mij is het enige juiste antwoord dat het hier gaat om de gerechtigheid van God. Wij hebben een gerechtigheid nodig die wij van God zelf hebben gekregen. En dit zien we bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. De apostel is daar heel duidelijk over. Eerst heeft hij het over zijn eigen gerechtigheid. Als hij zegt in vers 4, daar zegt hij, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En misschien roept er bij jou wat gevoelens op van, nou Paulus, kan er misschien wat minder. Maar Paulus had eigenlijk recht om dat te zeggen. Want als je in de Bijbel verder leest, dan lees je dat Paulus over zichzelf zegt, hij was besneden op de achtste dag. Hij was uit het geslacht van Israël. Hij was van de stam Benjamin. En hij was een Hebreër uit de Hebreeën. Dus wat de rechtvaardigheid die in de wet is, was hij onberispelijk. En dat maakt dat hij dit kon zeggen. Wat hij eigenlijk met zoveel woorden zegt, is dat er niets en niemand was die tegen hem op kon op dit gebied. Maar let dan op wat hij dan zegt, vanaf vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. Met die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus als je die twee dingen nu aan elkaar samen probeert te koppelen. We zijn begonnen met Efeze 6 vers 14 waar Paulus het heeft over het borstharnas van de gerechtigheid. Dan zien we dat dat hier wordt ingevuld en dat dat verwijst naar de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is de gerechtigheid waar Paulus het in Efeze 6 vers 14 over heeft. Het is van God, gemaakt en voorbereid door God en uit genade gegeven aan ons. En dat wil ik, zegt Paulus. Dat is waar ik naar verlang. En al het andere, staat hier vuiligheid, in een andere vertaling staat vuilnis. Het is mij zonder waarde. Nee, dat is niet helemaal de correcte vertaling. Vuilnis betekent dat het negatieve waarde heeft. Dat betekent, je leidt er schade aan. Ondervind je ervan. Je wilt ervan af. Het doet je meer slecht dan goed. Zo denkt Paulus over zijn eigen rechtvaardigheid. En Paulus zegt, ik ging prat op mijn gerechtigheid, op mijn eigen gerechtigheid. Maar toen mij eenmaal de ogen geopend waren, zag ik dat het mij niet helpt. En dat het geen ene waarde heeft. Het enige dat hem kan beschermen, het enige dat bescherming biedt in de geestelijke strijd is de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Oké, maar wat bedoelt hij hier eigenlijk? Waar heeft hij het over? Nou, misschien dat je dat nog even kunt laten zien, John. Dat woord wat hier vertaald wordt met rechtvaardigheid, dat is diakonos. En dat is dus rechtvaardig. Maar het woord gerechtigheid In het Grieks is diakozune. En je ziet dus dat gerechtvaardigheid afgeleid is van gerechtigheid. Dus die twee begrippen hangen heel nauw met elkaar samen. En Paulus maakt hier dus klip en klaar duidelijk dat rechtvaardigheid door geloof alleen is. Je kunt alleen rechtvaardig worden voor God door in Jezus Christus te geloven. En waarna God jou als gelovige de gerechtigheid van Christus toerekent. En dat is de gerechtigheid die je moet aandoen, zegt Paulus in Efeze 6 vers 14. Want hoe goed dat je het ook doet, hoe goed dat je bent, wat je gedaan hebt, wie je ook bent, op het moment dat wij voor Gods aangezicht komen, zonder de gerechtigheid van God, dan zul je ontdekken dat je een hopeloze zondaar bent, schuldig. Want Jesaja 64 vers 6 zegt, al onze rechtvaardige daden, onze eigen gerechtigheid, zijn als een bezoedeld kleed. En misschien zeg je, ja, ik bid elke dag. Ik lees elke dag in mijn Bijbel. En als mijn buurman of buurvrouw nood heeft, ze hoeven er niet om te vragen en ik help ze. En op die manier probeer ik mij te rechtvaardigen voor God. Nou, de Bijbel maakt één ding duidelijk, dat je daar beter nu nog mee kunt stoppen. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen. Want ook al zou je je hele leven nog zo goed je best doen, op het moment dat je sterft, zul je erachter komen dat je niet verder bent gekomen dan wanneer dat je begonnen bent. Het is net als met die steen naar Engeland. Je denkt dat je ver komt, maar het is niets in verhouding tot wat God van je vraagt. Nou, hoe komt dat nu? Hoe komt dat nou dat alles wat wij doen, en het is goed om je naasten te helpen, het is goed om je Bijbel te lezen en het is goed om elke dag met God te bidden. Maar hoe komt het dat het ons niet verder helpt in de zin om rechtvaardig voor God te komen? Dat komt omdat God niet in de eerste plaats kijkt naar wat wij doen, maar dat hij in de eerste plaats kijkt naar ons hart. Dat komt omdat God zijn norm, zijn standaard, zijn gebod een absoluut gebod is. Wat wil God van mij en van jou? God wil dat wij hem lief hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel en met heel ons verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is Gods standaard. En je mag van jezelf nog zo'n hoge moraal hebben, van je uit jezelf, vanuit je binnenste, nog zo goed kunnen zijn en willen zijn. Je komt er gewoon niet in de buurt. Niet een heel klein beetje, totaal niet van wat God van ons vraagt. En wat kunnen we dan wel doen? Wat kunnen wij als mens doen om tegemoet te komen aan wat God van ons vraagt? Het antwoord is, niets. Helemaal niets. Maar over één ding kun je zeker zijn. De duivel zal komen om jouw gerechtvaardigheid, jouw eigen gerechtigheid, om dat te komen onderzoeken. Daar heeft hij zo zijn testen voor. En hij zal je laten zien hoe waardeloos dat ik ben. En hoe waardeloos dat jouw en mijn gerechtigheid en onze rechtvaardigheid is. En op dat moment, zegt Paulus, op dat moment dat je aangevallen wordt, en dat het in je gevoelens, dat je zegt, ach, ik ben inderdaad waardeloos, en wie ben ik nu? Op dat moment, zegt Paulus, beroep je op de gerechtigheid die jou is toegerekend. Die toegerekende gerechtigheid vinden we bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 21. Lees maar eens met me mee. Daar schrijft Paulus, want hem, dan gaat het over de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Met andere woorden, de Heere God heeft onze zonde genomen en heeft ze toegerekend aan zijn zoon. Hij heeft ze als het ware op hem gelegd. Hij heeft ze als het ware aan de rekening van Jezus toegeschreven. Dat is wat toerekenen betekent. Je neemt iets wat iemand anders toebehoort en je schrijft het op de rekening van een ander bij. Dat heeft God gedaan met onze zonde, heeft hij op de rekening van Jezus zijn zoon bijgeschreven. Maar omdat we met Pasen hebben gezien dat God het offer van zijn zoon heeft aanvaard, heeft er ook een tegentransactie plaats gehad. Want God heeft namelijk de gerechtigheid van zijn zoon aan ons toegerekend. Als het ware op onze bankrekening bijgeschreven. Als het ware op ons gelegd. En wat doet dit met jou en mij? Deze transactie. In de eerste plaats, het neemt onze zonde weg. En hoe fijn en hoe geweldig dat ook is, dat is nog steeds niet genoeg om voor Gods aangezicht te kunnen komen. Want wil ik voor Gods aangezicht kunnen komen, moet ik volkomen heilig zijn. Ik kan alleen voor Gods troon komen, de God wiens troon gevestigd is op de gerechtigheid, als ik gerechtvaardigd ben. Dat mijn zonden zijn vergeven is geweldig, maar het is niet genoeg om voor Gods aangezicht te kunnen komen. Om in zijn nabijheid te kunnen komen, moet ik gerechtvaardigd zijn. Want, zegt de Bijbel, God is licht en in hem is geen duisternis. En hoe word ik gerechtvaardigd? Nou, dat gebeurt op de volgende manier. Als ik geloof in Gods zoon en wat hij deed voor mij, dan rekent God zijn gerechtigheid aan mij toe. De volmaakte gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de wet wordt aan mij toegeschreven. Ik kan mijzelf niet aan de wet houden, maar Jezus heeft het voor mij gedaan op een volmaakte manier. En hij is rechtvaardig voor de wet. En God schrijft dat op mijn rekening bij. Hij rekent het mij toe, de gerechtigheid van zijn eigen zoon. En hij bekleedt mij er als het ware mee. En als ik dan op die manier voor Gods aangezicht kom, voor zijn troon, dan ziet God mij niet in de eerste plaats, maar dan ziet hij de gerechtigheid van zijn zoon, waar ik volkomen mee bekleed ben. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Het punt is nu dat de rechtvaardigheid uit God is, dat is wat mij redt. Dat ik de rechtvaardigheid van God gekregen heb, maar niet hoe ik mij daarover voel. Spreuken 28 vers 1 zegt, goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is. Maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. Deze rechtvaardigen, dat zijn jij en ik, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De rechtvaardigheid uit God. Spreuken zegt dat zij, jij en ik, als wij bekleed zijn met de gerechtigheid van God, hoeven we niet bang te zijn. Dan mogen we zelfvertrouwen hebben als een jonge leeuw. De Hebreeënbrief zegt dat gerechtvaardigden, dat hun hart gereinigd is van een slecht geweten. En Johannes 3 zegt dat hun hart hun niet meer veroordeelt. En waarom? Waarom hoeven we niet bang te zijn? Waarom kunnen we zijn en zelfvertrouwen hebben als een jonge leeuw? Waarom is er geen veroordeling meer in ons hart? Omdat wat God van ons vraagt, dat hij daarin zelf in zijn zoon heeft voorzien. Wat God van ons vraagt, heeft hij ons zelf gegeven. En zo mogen we straks voor zijn troon komen. En als de Satan dan komt en probeert je te verleiden, en je snel genoeg zult ontdekken dat je vanuit jezelf niet sterk genoeg bent, hoe goed je best ook probeert te doen, het lukt gewoon weg niet. En de Satan op je gevoelens begint in te praten, en dat je eigen hart je begint te veroordelen. Op dat moment, zegt Paulus, laat je op dat moment niet door je gevoelens leiden. Niet door het subjectieve, hoe je dingen ervaart, maar kijk naar de feiten. Beroep je op de gerechtigheid die jou is toegerekend. Je bent bekleed met de volmaakte gerechtigheid van God. En houd dan stand, zegt Paulus, met het zelfvertrouwen als van een jonge leeuw. Laten we een moment nemen om stil te zijn voor het aangezicht van God. Ik wil u zo danken, Vader, voor uw woord. Voor het beeld wat uw dienstknecht, de apostel Paulus, zo heeft gekozen. Heer, dat het ons ook zo echt duidelijk kan worden waar en tegen wie we te strijden hebben. En ik wil u zo bidden, Heer, dat het moment, als het moment daar komt, dat die verleiding komt, Heer, dat we dan inderdaad ons mogen schuilen achter de gerechtigheid, achter de borstharnas van de gerechtigheid, uw gerechtigheid. Heer, dat we het zelf niet hoeven te doen. Maar dat we mogen schuilen achter dat volbrachte werk van uw Zoon. Die volmaakt gehoorzaam was aan de wet. En dat u dat zomaar om niet uit genade, Heer, aan ons gegeven heeft. Heer, en maak dat we dan stand kunnen houden. Dat we daarin vertrouwen mogen putten. Dat we sterk mogen zijn. Dat we nee mogen zeggen, Heer, tegen de verleidingen. En dat we kiezen, Heer, voor u als onze bron. Als onze bron van vreugde. Van diepe vreugde. Heer, maak, Heer, dat dit niet woorden zijn, Heer, en theorie. Maar, Heer, dat als het moment daar is, Heer, dat we dan echt naar die wapenmiddelen mogen grijpen. Heer, de gordel van de waarheid, zoals we dat de vorige keer hebben gezien, dat we die mogen omdoen, ons mee mogen gespen. Heer, en dat we ook het borstharnas van de gerechtigheid, Heer, dat we ons daarmee mogen weren. En dat we daarachter mogen schuilen, tegen de vurige pijlen van de boze. Heer, dat we veilig mogen zijn, Heer, bij u. Heer, dat bid ik u en dat bid ik ons toe, Vader, in Jezus' naam. Amen.